smaakt de hamburger?
Prachtig.
Alles heb ik het zelf.
Ruikt lekker.
Ja, hij smaakt ook heerlijk.
We zijn hier in Kade 80. Dat is het bedrijfsrestaurant van het Erasmus. Het is 10 voor 1. Knetterdruk. En er wordt lekker gegeten en gedronken hier.
Ik zie heel veel meegenomen trommeltjes staan ook. Dat vind ik ook wel opvallend. Met een appeltje ernaast.
Dat is wel goed.
Niet iedereen haalt het hier. Dat is heel goed. Dan kan je thuis verstandig plannen wat je mee gaat nemen. Je verkoren boterhammetjes of salade alvast inpakken. Dat is natuurlijk hartstikke goed om alvast van tevoren over na te denken. Dan sta je minder bloot aan al die verleidingen.
Welkom bij In Opname, een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Mark de Bruin en Jelle Visser in gesprek met de knappe koppen van het ziekenhuis. Over hun persoonlijke drijfveren, over de zoektocht naar genezing en over de medische revolutie die ons lijf te wachten staat. Met vandaag: wat is volgens de sportieve professor Lisbeth van Rossum, internist endocrinoloog, vet belangrijk?
Dit is de poli. Groot.
Hier doen we onze spreekuren. En dit soort kamers.
Klein kamertje. Een bed natuurlijk. Computer. Wat stoelen.
Ja. Dit is van het ochtendspreekuur. Maar in de middagspreekuur, als we het Centrum Gezond Gewichtsspreekuur draaien, dan worden deze stoelen vervangen door grote witte stoelen zonder leuningen. Want veel van mijn patiënten passen niet in deze stoelen. En er is niks vervelender dan als je op een spreker komt in het Centrum Gezond Gewicht en je past niet in de stoel die er staat.
Ja.
Dat gaat ook niet werken. Ik zie soms mensen van 200 kilo. Dus dat is echt ook iets waar we in de zorg rekening mee moeten houden. Dat mensen ook passen, ook op de bedden boven, op de wc's, de stoelen. Daar hebben we gewoon mee te maken. En zeker als iemand zo 180, 200, 250 kilo, het komt allemaal voor. Ik ben Lisbeth van Rossum. Ik ben internist-endocrinoloog. Dat is hormonendokter eigenlijk, hier in het Erasmus MC in Rotterdam. Behandel hier mensen met complexe hormoonaandoeningen. Denk aan bijnieraandoeningen of schildklieraandoeningen of allerlei hormoonsystemen. Maar ook mensen met obesitas. Heb daar veel interesse in. Ik ben opgegroeid in Den Haag. En eigenlijk vanaf het moment dat ik geneeskunde ging studeren, toen ik 17 was, toen ben ik uit huis gegaan en ben in Rotterdam gaan wonen. En nooit meer weggegaan. Ja, ik heb nog wel een tijd in Amerika onderzoek gedaan op het gebied van obesitas. Maar Rotterdam heeft wel mijn hart gestolen daarna. Dit is Sandra en die maakt hier...
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Die maakt hier DEXA-scans bij mensen met obesitas. En dan kan je dus precies zien hoeveel gram vet heeft iemand, hoeveel gram spiermassa en waar zit het?
Oh,
zit het in de buik, zit het op de heupen? Dus met röntgenstraling wordt dan eigenlijk gekeken, wat is de lichaamssamenstelling?
Het is een enorm apparaat. Met röntgenstraling, je gaat eronder liggen, wordt dus gemeten het vetpercentage. Dat kan best confronterend zijn, lijkt me.
Afhankelijk van op welk moment je meet, kan het natuurlijk ook heel stimulerend zijn.
Dat stimulerend?
Mensen weliswaar ontdekken dat ze niet zo heel veel slanker zijn geworden, maar wel meer spiermassa hebben gekregen en minder vetmassa.
Wil je even liggen?
Ja, wil je even liggen?
Ik vond het onderwerp altijd interessant, want ik zag allemaal mensen om me heen die waren bezig met diëten. Ik zag mijn moeder, die was bezig met allemaal, die kookte voor ons allemaal gezonde dingen, maar dan had ze zelf een bepaald papje om dan af te vallen bijvoorbeeld. En ik zag ook met het sporten zag ik grote verschillen. Ik doe atletiek. Ik doe verspringen en sprinten. En in die groep zag ik mensen die heel makkelijk spiermassa aanmaakten en andere mensen die eigenlijk ontzettend sterk waren en heel veel trainden, maar die altijd zo'n vetlaagje bleven houden, terwijl ze elke dag trainden bijvoorbeeld. Dus die verschillen in het lichaam vond ik maatloos interessant.
Wat wilde je liever worden vroeger? Medisch specialist of atleten?
Atleten lijkt me ontzettend fantastisch, maar echt dat supertalent had ik helaas niet. Af en toe gewoon even het maximale uit jezelf te halen. Dat vind ik heerlijk. Gewoon een volle sprint gaan vind ik ontzettend leuk. Dat doen we bijna niet meer hier. Hè? Nee. Als je hier een volle sprint naar een bus trekt, dan kijkt iedereen je aan alsof je gek bent. Zeker als ik met een witte jas door het ziekenhuis een volle sprint zou trekken. Dat kan alleen naar een reanimatie-setting. Ja.
Maar nog topfit.
Ja, ik ben wel fit. Ja.
Dus ben jij heel bewust bezig met je lichaam, met wat je eet, wat je doet, wat je laat staan?
Nou ja, ik probeer zeker gewoon de gezonde producten te eten en de basis gezond te hebben. Maar to be honest, ik ben ook niet heilig met eten. Ik kan echt ontzettend genieten van lekker after eten of zo, hè, van de chocola met mint. Ik ben ook mens. Ik weet ook best dat het heel lastig is om gezond te eten. Ik denk dat ik wel heel goed me aan die basis houd. Dat je gewoon van avond eten, ontbijten, dat soort producten. En het sporten is voor mij ook echt wel mentale ontspanning, merk ik. Ik ben niet een type wat heel makkelijk voor yoga klaar gaat zitten om... ik waardeer dat sommige mensen daar heel veel baat bij hebben. Maar ik merk als ik een hele drukke lange dag heb, 's avonds lekker even sporten, daar maak ik mijn hoofd leeg en dan kom ik mentaal ontspannen en meteen fysiek fit daarvan terug. Dus dat is wat voor mij goed werkt. En besef dat dat ook voor iedereen wel anders is, hoor.
Och jongens, wat was ik beeldig. Maar ja, het is wel een paar kilootjes geleden. Afvallen. Het blijft moeilijk.
De feestdagen, een nieuw jaar en heel veel goede voornemens. Bekende Nederlanders die over elkaar heen buitelen met het aanprijzen van diëten en afvalprogramma's. Afvallen als big business.
Alweer een jaar op mijn ideale gewicht. Het Weetwatchers online is dat echt makkelijk.
Hoe schat je ons in?
Ik denk dat jullie wel redelijk op een normale BMI zitten. Ja, wat vrij verrassend is, hoor, want dan zijn we niet representatief. Want meer dan de helft van Nederland, hè, in 2018 voor het eerst had meer dan de helft van Nederland dat overgewicht. Ja, en wat zie ik dan dat die mensen doen? Die willen gewicht verliezen. Dus dan denk je, is logisch, laag in de calorieën gaan, streng diëten, hoe strenger hoe beter, want dan val ik meer af. En ja, op de korte termijn is dat ook zo. Dan val je ook af. Maakt trouwens ook niet eens uit welk dieet je aanhoudt. Elk dieet werkt als je er maar aan houdt. Maar wat weten we dan weer uit de wetenschap? Is dan, en dat merken mensen zelf thuis ook, want uiteindelijk werkt dat niet op de langere termijn. En waarom werkt dat niet? Dat is omdat je lichaam die gaat allemaal tegenregelmechanismen aanzetten. Dus uiteindelijk gaat je hongergevoel gaat er dan van omhoog. En een ander mechanisme wat optreedt is als je heel erg streng gaat lijnen, gaat je lichaam in de verdediging, gaat namelijk je verbranding omlaag zetten.
Stop met crashdiëten, zeg je eigenlijk.
Ja, want je hongergevoel gaat omhoog, je verbranding gaat omlaag. Perfecte recept om meer aan te komen. We weten wel, soms kortdurend even crashen en dan meteen door naar een goed gezond eetpatroon. Voilà, dat kan wel helpen. Maar dat laatste is ook echt belangrijk. En je kan ook gewoon meteen beginnen met een gewoon gezond, goed eetpatroon. Helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon genoeg groente en fruit eten, volkoren producten, water, thee, koffie drinken, handje nootjes per dag, wit vlees, vis en matig met alcohol. That's it. Als je daar over de hele linie aan houdt, dan doe je het hartstikke goed. En tuurlijk mag je daar ook best een keer een grote punt slagroomtaart bij eten om het leven te vieren. Dat is niet het probleem. Wel als je elke dag die slagroompunt als ontbijt weer hebt. Heel veel van onze voedselkeuzes zijn onbewust. We maken per dag wel meer dan 200 voedselkeuzes. Hè, van gaan we dit banaantje eten? Gaan we dit stuk chocola wel of niet eten? Ik zie een poster met iets. Dan maken we voedselkeuzes. Neem het wel, neem het niet. En die voedselkeuzes worden ontzettend gestuurd door onze voedselomgeving, door onze eigen toestand. Zijn we gestrest of niet? Dat heeft allemaal invloed op onze voedselkeuzes. En er is maar een heel klein deel wat we bewust maken. En ja, daar hebben we sturing over. En daar kan je gezond eten, dus dan kan je dat overrulen. Maar we hebben echt geen idee hoe we worden gestuurd.
Help ons eens een beetje.
Nou, stel, ik ga met de trein. Ik kom op het Centraal Station. Dan overal om me heen, ik ruik allemaal eten. Ik zie overal posters. In de schappen ligt overal vette en suikerrijke troep. Moet echt heel veel moeite doen om ergens nog misschien een snoeptomaatje te vinden. Maar veel spannender dan dat is het vaak ook niet. Doordat we dat zien, gaat ons lichaam weer dat hongerhormoon ghrelina aanmaken. We krijgen trek. Maar onder andere, als we bijvoorbeeld hele zoete producten zien, dat gaat ons lichaam ook aanmaken. Dat is een ander hormoon, insuline. Dat kennen de meeste mensen wel. Dat reageert ook op het zien van iets zoets. Wat gebeurt er dan in je bloed? Dan gaat je bloedsuiker omlaag. Nou, als je bloedsuiker omlaag gaat, krijg je een soort van craving naar iets zoets. En dan heb je misschien nog op dat moment wel die volkoren boterham in je tas zitten, die een beetje platgedrukt is. Maar daar heb je eigenlijk geen zin meer in, want je krijgt ontzettende zin in suiker. En dat ga je dan nemen. En zeker als dat beschikbaar is, tuurlijk kan je dat overroelen met heel bewust zeggen, nou, ik ben nu echt heel erg bewust bezig. Maar het gros van ons, eind van de dag bijvoorbeeld, op weg naar huis, je moet nog avond eten. Ja, dan word je zo gestuurd door dat soort mechanismen.
Het zijn eigenlijk onze hormonen die ons voortdurend de verkeerde prikkels geven.
Ja, doordat ze reageren op de omgeving onder andere en op onze gedachten. Dus als wij nu met z'n allen even ons gaan voorstellen dat we nu een doos bonbons net krijgen en we maken die open. Ja, en nou, we pakken zo'n lekkere bonbon eruit en zo'n lekkere bruine of witte wat je lekker vindt. En nou, dan neem je een hapje en dan voel je de praliné zo in je mond. Ik vind zelf heerlijk praliné.
Ga door.
En dan ga je op dit moment door dat echt goed voor te stellen en dat echt proberen te proeven, dan ga je op dit moment dan hongerhormonen aanmaken in je lichaam.
Ja, ik zie Marco veranderen. Er komt een blik in zijn ogen.
Ja,
maar het is dus waar. Het gebeurt echt.
Ja, dat is ook zo. En als we dan nu zo meteen nog weer even een kop koffie nemen en er ligt een schaal bonbons en er staat een schaal appels naast, dan weten we best wel met die voedselkennis, voilà, die appel die is veel beter, die zouden moeten nemen. Maar we nemen dan toch die bonbon, want ons lichaam is al voorgeprogrammeerd.
Doe je dat zelf ook?
Soms wel, soms niet. Als het lukt en ik neem die appel, dan ben ik daar, kan ik ook oprecht trots op zijn. Maar ik neem ook af en toe echt wel heerlijk even een bonbon, ja.
Lisbeth van Rossum is een van de drijvende krachten achter het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC. Samen met Mariette Boon publiceerde ze onlangs Vet Belangrijk, een boek over overgewicht en over hoe hormonen ons verleiden en dik kunnen maken.
Maar wij zeggen dan vaak, elk pondje gaat door het mondje, maar dat is eigenlijk niet helemaal terecht dus.
Nou, heel veel pondjes gaan door het mondje, maar het is altijd, maar niet alle, dat vooropgesteld. Want soms hebben gewoon mensen een ziekte waardoor ze te dik zijn. Of ze gebruiken medicijnen waardoor ze te dik zijn. Dan komt het soms voor dat mensen heel veel vetopslag hebben zonder dat ze echt te veel eten. Heel veel pondjes komen wel degelijk door het mondje. Maar dan is het juist zo interessant van, waardoor kan het dat die een zoveel kan eten en de ander al halfweg de maaltijd een vol gevoel krijgt en stopt. Voor Mariette Boon en mij, een van de hoofdredenen was om dit boek ook te schrijven, want ik denk dat er veel kennis over ontbreekt. Ook nog omdat het voor een deel gewoon hele nieuwe kennis is. Dat weten we uit de wetenschap. Maar wij zijn natuurlijk ook artsen, dus we willen het graag toepassen in de spreekkamer. We zien het in de bevolking om ons heen. Dus wij vonden het echt wel een moment dat ze zeggen, nou, nu moeten we even ophouden met al die simpele maatregelen. Tuurlijk moet je gezond eten, maar de hoe doe je dat dan? Hoe werkt ons lichaam? Dat vet überhaupt een orgaan is waar 600 hormonen en stofjes in worden geproduceerd die naar onze hersenen en onze organen allemaal signalen afgeven. Dat is bij heel weinig mensen bekend. Maar we hebben 6 categorieën van obesitas. De meest voorkomende is dus, nummer 1, is de leefstijlgerelateerde obesitas. Nou, dat is dus te veel eten, te weinig bewegen, te lang stilzitten, stoppen met roken, stress, te kort aan slaap. Voilà, te veel alcohol gebruiken, dat is leefstijlobesitas. Maar we hebben ook mentale vorm van obesitas, waardoor iemand bijvoorbeeld binge eating disorder heeft of bulimia nervosa, dus eetbuien. Dus een psychiatrische aandoening heeft een psychiatrische behandeling nodig. Dan hebben we ook mensen die bijvoorbeeld medicatie-gerelateerde obesitas hebben. Die hebben bijvoorbeeld zijn ooit begonnen, bijvoorbeeld hebben een enorme prednisonkuur gehad voor wat voor aandoening dan ook, reuma of ernstig astma of huidziektes. Komen daar massaal soms van aan, 20, 30 kilo, krijgen obesitas. Categorie 4 is eigenlijk hormonale ziekte. Bekend is vaak dat een traagwerkende schildklier kan gewichtstoename geven. Maar we hebben ook zeldzamere vormen als waarbij het stresssysteem per ongeluk veel te veel cortisol aanmaakt. Of je hebt tekort aan groeihormoon, tekort aan testosteron. En dan hebben we 2 zeldzame categorieën. Daar kan iemand bijvoorbeeld ooit een keer een klap op zijn hoofd hebben gehad, een hersenschudding, schade hebben daaraan. Of bijvoorbeeld een tumor hebben daar, of op bestraald zijn geweest. En dan kan die hypothalamus beschadigd zijn geweest. Dit zijn mensen die krijgen heel ernstig hongergevoel. Dan kan je makkelijk 5 pizza's achter elkaar naar binnen schuiven. Hè? Want elk pondje gaat door het mondje. Ja, maar waarom gaat dat pondje door het mondje? Als mensen 5 pizza's kunnen eten, waarom? Dat is niet normaal. Je hoort op een gegeven moment vol te gaan zitten. Dus daar is iets in beschadigd. En dan hebben we een categorie die ook massaal wordt gemist. En die zien we hier vrij veel. Dat noemen we de monogenetische obesitas. Dat betekent dat je obesitas hebt op basis van 1 schrijffoutje in een gen, waardoor je gewoon obesitas krijgt.
Is het een verloren zaak? Verliezen onze hormonen de strijd tegen alle verlokkingen? Het hoeft niet, zegt Van Rossum. Ze geeft wat tips.
Toch kan je het wel beïnvloeden als je eten serveert, dat je niet die geurende pan op tafel laat staan, want het wakkert je hongerhormonen aan. En daardoor ga je vaker nog even bord 2 of misschien wel 3 opscheppen. Terwijl als je afgepaste porties in de keuken opschept en alvast op tafel dat eet, dan eet je gewoon wat er is. Dat kan je beïnvloeden. Ook als je heel veel opschept. Hè, bijvoorbeeld een buffet, dan eten we gemiddeld ook veel meer. Dan eet je wel 30% meer dan je eigenlijk anders zou doen als je een afgepaste portie zou opscheppen. Dus dat kan je ook doen. En je kan met aandacht eten. Dus niet voor die tv eten. Dat weten we ook allemaal wel. Maar dat hangt ook weer samen met dat je dus... als je heel bewust bent van wat je eet en daarmee bezig bent... dan gaat dat verzadigingshormoonsysteem ook beter werken.
Het liefste zouden we natuurlijk gewoon een pil willen hebben... die onze hormonen beïnvloedt. Of iets anders waardoor het lichaam zegt... ho, kan dat? Bestaat het al?
Nou, dat is zeker. Dat is eigenlijk ook iets wat net in Nederland ook op de markt is gekomen. In Europa en in andere landen wordt dat al langer voorgeschreven. In Amerika massaal ook. Er zijn inderdaad op deze systemen, die hongerhormoonsystemen, bestaat anti-obesitas medicatie voor. Nou wil ik even vooropstellen dat ik er absoluut geen voorstander van ben dat we mensen die elke dag 3 liter cola drinken, dat ze dan vervolgens een anti-obesitas pil gaan geven of een spuitje om dat tegen te gaan. Ik denk de basis is altijd eerst gezonde leefstijl. Maar dan, de realiteit is dat zelfs na zo'n hele intensieve gecombineerde leefstijlinterventie, dus zo'n traject van 2 jaar met gezond eten, voldoende beweging en die leefstijlcoaching, dus dat soms mensen dat echt heel erg goed op orde krijgen, soms hebben mensen daarna toch te weinig effect ervan. Ja, het heeft nog veel meer effect in het lichaam, waardoor we weten dat bovenop een gezonde leefstijl dat mensen ook nog kilo's extra kunnen afvallen. Niet zoveel als bij een maagoperatie, dat gaat veel verder, maar het wel echt aanzienlijk meer gewichtsverlies en daarmee ook dingen als diabetes, ook bijvoorbeeld het risico op kanker of hart- en vaatziekte, op depressie, dat vermindert daar allemaal ook mee. Dat werkt via het darmhormoonsysteem en er is nog dat is een spuitje. De andere pil zeg maar tegen obesitas die er nu ook is, dat is een combinatiepil van 2 stofjes. Naltrexon en bupropion. Dat zijn middelen die komen eigenlijk, die bestaan al veel langer in Nederland als losse middelen. Uit de verslavingshoek komt dat en het andere is een antidepressivum eigenlijk. Maar als je die bij elkaar stopt, heeft dat een heel sterk effect ook op om gewicht te kunnen verliezen. En dat werkt weer via het beloningssysteem in de hersenen. Dus via dat andere mechanisme.
Nog even terug naar Kade 80, het bedrijfsrestaurant. Waar tijdens lunchtijd onze hormonen dusdanig op de proef worden gesteld.
Het lijkt hier wel een restaurant langs de weg, waarvan we de naam niet zullen noemen. Wok en grill, pasta, pizza.
Ik zie een lekkere hamburger, bacon, burger. Ik zie een pizza.
Slagers, gehaktbal.
Een puntzak friet.
Ja, waar heb je zin in? Hier een enorme saladebar.
Ja. En wat ben jij aan het maken?
Pasta.
Wat voor pasta?
We hebben 3 soorten: carbonara, bolognese en vierkaas.
Klinkt ook goed.
Ja. Ik zie een hamburger, ik zie een lumpiaatje, smoothies om het te compenseren. Wat vitamines.
Ja, van alles een beetje vandaag.
We zitten erg vindt op onze maaltijd wordt koud. Eet smakelijk.
Dank u wel.
Paella met salade.
Ruikt goed.
Ja, ik ruik niks. Ik heb een ziekte.
Mevrouw in een witte jas. Ik vermoed dat ze hier werkt. Wat lunch je?
Broodje kroket. Het is de laatste dag dat ik werk deze week, dus ik dacht broodje kroket.
Dat is een hele goede reden.
Ja.
Hold on to your soda can. State lawmakers seriously considering a new tax on sugar-sweetened drinks.
It would raise a lot of money to help plug some budget holes in some very worthwhile causes, but at what cost?
I can announce that we will introduce a new sugar levy on the soft drinks industry.
40 landen kennen inmiddels een zogeheten suikertax. Een extra belasting op suikerhoudende dranken. Van Rossum is groot voorstander.
Het is absurd dat we dat nog niet hebben. Dat zou zeker moeten. Want dat is heel makkelijk eigenlijk om in ieder geval de suikers te reduceren. Of in ieder geval daar een prijsprik op af te geven. Dat we minder vol suiker houden dan de frisdranken.
Maar Lisbeth, jij zit hier in Rotterdam op het Erasmus MC. 2 van de grootste voedselbedrijven ter wereld zitten hier ook in Rotterdam. Unilever vlakbij, Coca-Cola. Heb jij daar dan ook contact mee?
Nou, de bedrijven zijn natuurlijk allemaal creatief bezig om met te kijken van hoe kan je zorgen dat je suiker uit koekjes haalt zonder dat die koekjes instorten.
Zoetstoffen.
En zoetstoffen of suikervervangers, er zijn allemaal innovatieve. Ja, de light-variant is gewichtsneutraal, maar is niet per se altijd goed voor de gezondheid. Daar zijn de boeken nog niet helemaal over gesloten. Ja, we kunnen niet zonder eten. Het is niet zo dat we zeggen, zonder sigaretten kan je gewoon zeggen, bam, we trekken een lijn. Stop met de sigaretten. We kunnen niet stoppen met eten. Dus hoe dan ook, de supermarkten, de retail, de voedingsindustrie, ja, die blijven altijd in beeld. Maar dat daar wel wat verscherping op moet met wettelijke maatregelen. Dat er een soort dwang komt om het gezonder te maken. We zien in Engeland al met die dreiging van, hè, op het moment dat de suikertax wordt ingevoerd, dat die herformulering van de producten, die gingen drastisch verbeteren. Dus ik denk dat er een enorme uitdaging ligt voor de voedingsindustrie om daar de producten gezonder te maken. We moeten benadrukken hoe belangrijk het is om aan preventie te doen. We moeten natuurlijk zorgen dat de mensen die nu nog geen overgewicht hebben of obesitas niet te dik gaan worden. En de maatschappij doet 100% de andere kant op, want we staan overal bloot aan te veel en te ongezond eten. Dat is de defaultstand, dat dat de keus is. Zoek maar eens wat gezond in de openbare ruimte, in de kantines, sportkantines, scholen. Beweging moet veel meer gestimuleerd worden. Er moet veel meer aan preventie worden gedaan. En daar hebben we denk ik ook veel hardere maatregelen voor nodig om daar echt op in te zetten, om te voorkomen dat mensen obesitas krijgen.
In 2018 kampte meer dan de helft van de volwassen Nederlanders met overgewicht. 15% met ernstig overgewicht, obesitas. De gevolgen? Suikerziekte, onvruchtbaarheid, depressie, kanker en hart- en vaatziekten. Vetzucht als dé epidemie van de 21ste eeuw.
Hoe voelt het eigenlijk? Wat is vet?
Ja, nou is het zo.
Wil je aangeraakt? Wil je...
Nou ja, ik ken mijn eigen buikvet, maar als je opereert of iemand openhaalt, wat zie je dan? Wat voel je dan?
Ja, lastig te omschrijven. Ja, wat dat betreft is het wel weer een wit-gelig laagje. Een beetje blubberig laagje. En er zitten natuurlijk allemaal vetcellen in die al die stofjes dan produceren. Maar we hebben ook bijvoorbeeld bruin vet. Dat ziet er weer anders uit. Dat is bruin omdat er allemaal energiefabriekjes in zitten.
Dat is ook echt bruin?
Dat is echt bruin van kleur. Maar dat is ons goede vet. Want dat zet calorieën om in warmte. En dat kan je gebruiken om op een gezonder gewicht te komen. Daar hebben we niet zoveel van. Dat is maar 300 gram. Maar dat is wel iets wat mede bepalend is voor je verbranding.
Ja. Is buikvet gevaarlijker dan vet bijvoorbeeld aan je onderbeen of aan je armen?
Ja, want op zich lekker wat vet hebben, dat is zo goed. Want daar wordt vet in opgeslagen, heb je gewoon wat reserve. Pas op het moment dat die vetopslag tekort schiet, dan gaat het soort in je organen zitten. Maar je buikvet is ook actief in de zin van dat het dus ook soms, als je te veel hebt, slechte hormonen maakt en vooral ook ontstekingsstofjes maakt. En dat zijn de dingen die ook type 2 diabetes geven en hart- en vaatziekten en kanker en depressie. Omdat dat heeft allerlei schadelijke werkingen.
En dat goede vet, dat bruine vet, waar zit dat dan?
Dat zit eigenlijk een beetje bij je sleutelbeenderen, rond je wervelkolom, op je organen. Dat zit in je lichaam. En dat kan je actiever maken. Want dan verbrand je dus meer calorieën, ook gewoon in rust. Door of te gaan bewegen, nou, dan wisten we al dat dat goed was, maar ook door jezelf bloot te stellen aan kou, aan koude temperatuur. En dan weten we uit studies al, als je bijvoorbeeld 2 uur per dag bij 17 graden doorbrengt, dus net onder kamertemperatuur, dat je lichaam eigenlijk meer van die calorieën gaat verbranden. Dus dat bruin vet wordt actiever. En dan zie je ook dat mensen in je witte vet, hè, je slechte vet, eigenlijk afvallen met behoud van je spiermassa. En dat is een hele belangrijke manier om af te vallen, want je wil helemaal niet afvallen in gewicht. Je wil afvallen in vet. En je wil je spieren vooral bewaren. Want dat zie je met crash diet bijvoorbeeld vaak ook. Dan verlies je ook vaak veel spiermassa. Terwijl met bruin vetactivatie door kou of bewegen, ja, dan dat is een hele gezonde manier van afvallen. En dat zal niet meteen kilo's zijn, maar het zijn allemaal hele kleine mogelijk bijdragende factoren wat je nog zelf kan doen, hè, om een beetje meer aan kou bloot te stellen, koud afdouchen. Het is niet dat je meteen 30 kilo afvalt, maar het zijn kleine radertjes waar je aan kan draaien om zelf wat bij te dragen aan een gezonder gewicht.
Een wetenschapper doet het nooit alleen. Hoe kijken haar naaste collega's naar het werk van Lisbeth van Rossum?
Ja, ik ben Erika van den Akker. Ik ben kinderarts-endocrinoloog van het Centrum Gezond Gewicht. En ik heb samen met Lisbeth van Rossum het centrum opgericht. Zij heeft gevoel voor humor. En is ook persoonlijk geïnteresseerd in mensen. En dat maakt haar denk ik wel heel bijzonder. En misschien dat het feit dat we op dit moment de wachtlijst hebben van 8 maanden... zegt op zich natuurlijk al iets. In ieder geval is er duidelijk behoefte aan.
Mijn naam is Sandra Smits. Ik ben onderzoeksverpleegkundige voor het Botcentrum.
En ik voer ook de DEXA's uit, hè, die metingen. En voor het Centrum Gezond Gewicht voeren wij sowieso alle metingen uit. Als je ziet wat zij allemaal doet, en dan heb ik het alleen nog maar over wat er openbaar is daarvan, dan is dat ongelooflijk veel. Ja, dus dan is dat topsport. Toen ik in opleiding was, 20, 30 jaar geleden, toen was obesitas zat niet in onze opleiding. Was geen onderwerp. En obesitas is zo hard toegenomen in de afgelopen tientallen jaren, dat eigenlijk de zorg, de medische zorg, daar een beetje op achterloopt. En daarvoor is dat centrum nu heel erg belangrijk. Dus niet alleen om patiënten te behandelen, maar dus ook om de achterstand in te halen op kennisniveau van medisch studenten en in de opleidingen van mensen.
Nou, ik kan wel stellen, denk ik, dat er door professor Van Rossum, door Lisbeth, enorm veel aandacht is voor de endocrinologie van het Erasmus MC. In die zin is het natuurlijk reuze belangrijk. En daarnaast heeft ze de hele zorg voor de dikkere mensen op de kaart gezet gewoon. Ja, en dat valt ook onder het Erasmus.
Is die epidemie iets waarvan je zegt van, ik kan een omkeer teweeg brengen?
Ik denk als we echt vol inzetten op enerzijds die preventie, dat iedereen die nu gewoon gezond gericht heeft niet te dik wordt, en we gaan veel effectiever behandelen op de mensen die al te dik zijn, dat is de manier om uiteindelijk de obesitas-epidemie om te gaan keren. Maar eerlijk gezegd, als we niks doen, in 2040 weten we dat 2/3 van de mensen overgewicht heeft. Nu al meer dan de helft. Overgewicht is de norm geworden. Kijk, die feestdagen, geniet heerlijk wel van dat kerstdiner. Want er is nog nooit iemand te dik geworden van lekker een keer een heerlijk kerstdiner eten. Maar neem nou niet de hele maand september al alle pepernoten elke keer uit de supermarkt mee en alle kerstkrantjes. Wees daar wat gedoseerder mee en neem als basis gewoon lekker de onbewerkte gezonde producten.
Wat is de stip op de horizon?
Waar ik echt heel blij van zou worden is als we in de komende jaren voor elkaar krijgen dat we iemand die last heeft van ernstig overgewicht of obesitas, dat we eerst eens even kijken waarom is iemand te dik? Is er sprake van echt onderliggende ziekte of zijn er bepaalde factoren die allemaal bij hebben gedragen? Al die factoren optimaliseren zodat iemand echt baat kan hebben bij wat voor therapie dan ook, dat we alles optimaliseren. En doordat we naar die complexiteit kijken, dat we ook vooral met z'n allen dat stigma ook eraf kunnen halen. Dus dat we niet alleen iemand op een gezonder gewicht brengen, als dat al kan bij iemand, maar vooral ook dat die discriminatie eraf kunnen halen. Doordat we veel meer begrip hebben voor elkaar, hoe complex het is en elkaar helpen in plaats van veroordelen.
We gaan buiten lunchen.
Lijkt me een goed plan.
Ja, maar wat dan? De salade?
Dit was In Opname, een podcastserie over de mensen van het Erasmus MC in Rotterdam. Gemaakt door Mark de Bruin, Nick Paré en Jelle Visser.